Goedenavond luisteraars, mijn naam is Bert Lohman. U bent live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 17 juli 2018. Voorganger is broeder Noordman. En aan de hand van het schriftgedeelte uit Psalm 139, vers 13 tot 18... is het onderwerp van de overdenking Christen en orgaandonatie. Wij wensen u een leerzame studie toe.
Ik stel u voor dat we openen met een tekst te lezen die u allen waarschijnlijk zeer bekend in de oren zal klinken, uit Psalm 139. Psalm 139, en dan lezen we vanaf vers 13 tot en met vers 18. Bekende woorden, denk ik. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeten was voor u niet verholen, toen ik het geborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormloos begin. In uw boek waren zij al opgeschreven. Alle dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn bij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Nou, bekende woorden. Die spreken van, zoals heel Psalm 139 dat doet, over de nabijheid van de Heer in alle omstandigheden. Maar hier gaat het over het begin van elk mens, ieder op zijn eigen wijze gemaakt, gewrocht. Onbegrijpelijk hoe een kind groeit in de moederschoot, maar in alles heeft de Heer zijn hand. En nu wil ik het hebben met u vanavond over een wat precair onderwerp. Ik wil het gaan hebben over orgaandonatie. En ik zeg erbij, daarover heb ik niet het laatste woord. Maar misschien kunnen we toch uit de Bijbel daar iets van vinden wat ons op weg helpt in een bepaalde keuze. Ik heb mij vooral laten leiden door de brochure die Dominic Koekoek uit Alphen aan den Rijn erover heeft geschreven. En nou, dat vond ik heel verhelderend en dat heb ik voor mij het uitgangspunt geworden om u in alles te vertellen. We weten allemaal dat de vraag over orgaandonatie in deze tijd heel erg actueel is. Vroeger had je een donorcodicil bij je en dan gaf je aan of je je organen wilde afstaan na je sterven, ja of nee. Onze huidige regering, weet u, heeft een wet in voorbereiding die het veel makkelijker maakt om aan donoren te komen. Zoals u weet, wordt niet gevraagd, wilt u dat? Maar u moet nadrukkelijk aangeven dat u het niet wilt. Die wet is in voorbereiding en het lijkt erop dat die wet ook wel zou worden ingevoerd. U begrijpt, in de Bijbel wordt niet met zoveel woorden over orgaandonatie gesproken. Medisch was natuurlijk in Bijbelse tijd dat een onmogelijkheid. Dat kan natuurlijk niet. Er zou zelfs een, zoals u weet, een raadgevend referendum over de wet gehouden worden. Maar de partij die zich altijd voor laat staan op heel erg democratisch te zijn, heeft dat deze keer ervoor gekozen dat niet te doen. Niet zo erg consequent. Het is duidelijk dat we bij dit onderwerp een medische kant hebben en ook een ethische kant, laten we voor ons maar zeggen een Bijbelse kant. Is alles wat medisch uitvoerbaar is ook wenselijk? Wat is nou voor ons maatgevend? De medische mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, of misschien wat de Bijbel hierover zegt. Er is natuurlijk een groot verschil tussen afstaan van bloed. Iedereen die vroeger zei ik ben donor, dan wist je meteen, oh die geeft bloed. Bloed geven aan een donor, daarmee leef je daarna gewoon verder. En ook een afstaan van een nier, dat hoeft niet na je dood. Dat kun je ook doen bij leven, want je kunt met één nier leven. Er zijn ook mensen die weefsel afstaan. Na een zware verbranding is het mogelijk dat je huid afstaat. En er is ook beenmergtransplantatie, waarbij je iemand kunt helpen, meestal uit je familie, die daarmee verder kan leven, terwijl jij, u, je leven daar niet voor hoeft te geven. Nou, daar hebben weinig mensen bezwaar tegen. Behalve Jehovah's getuigen. Die gaan het geven van bloed vergelijken met het eten van bloed. Heel wat anders. Daar kom ik later op terug. Als die nieuwe donorwet is aangenomen, heeft de arts, hoeft hij niet meer die pijnlijke vraag aan de familie te stellen. Hij hoeft alleen maar het donorregister te raadplegen. En als iemand heeft aangegeven dat de familie het mag beslissen, of het niets heeft geregeld, dan heeft de familie nog altijd het laatste woord. Maar het blijft wel een uiterst pijnlijk afscheid van iemand die er nog niet gestorven uitziet, maar die pas na de operatie echt dood is, ook zichtbaar dood. Niet alle organen zijn geschikt. Als iemand bijvoorbeeld thuis overlijdt aan een ziekte, dan kunnen die organen niet gebruikt worden. Ze zijn alleen bruikbaar voor iemand die hersendood is. Meestal is dat iemand die als gevolg van een verkeersongeluk of een ernstige beroerte of een hersenbloeding op de intensive care van een ziekenhuis is terechtgekomen en daar hersendood wordt verklaard. En die organen moeten dan niet beschadigd zijn en ook niet ziek. En er zijn meer uitzonderingen, drugsgebruikers, mensen die hun lever hebben bedorven met alcohol, die komen natuurlijk niet in aanmerking om hun lever af te staan. Hersendood, dat wordt genoemd. Dat is een heel belangrijke term rond orgaantransplantaties. Wat is er eigenlijk? Iemand die hersendood is, die lijkt voor de omgeving er gewoon in leven. Daar zit een hart-longmachine aan en er wordt zichtbaar nog niets aan die persoon te zien. Hij heeft geen lijkkleur, het is geen overledene. Hij kan nog transpireren, hij kan ademhalen, zij dat hij kunstmatig in stand wordt gehouden. De organen waar het door gaat, die functioneren nog. Hart, longen, lever, nieren. Nou, dat geeft bij de nabestaanden wel verwarring, omdat ook nog wordt gesproken over de patiënt. En de meningen over wat hersendoden die lopen uiteen. Dat kan zelfs per land verschillen. In Engeland is een andere categorie, gaat om de hersenstam. Als die geen activiteit meer heeft, andere landen spreken over het niet meer functioneren van hersenschors. En in Nederland moeten in beide onderdelen van hersenen geen activiteiten meer meetbaar zijn, wil je hersendood verklaard worden. Dus je kunt geen hersenactiviteit meer ontdekken bij onderzoek. Artsen spreken in zo'n geval van veronderstelde hersendood. Als iemand na een verkeersongeluk of na een hersenbloeding in het ziekenhuis aan de beademing komt te liggen, kunnen artsen door middel van apparatuur die hersenactiviteit kunnen ze meten. En als ze geen activiteit meer waarnemen in de zenuwcellen van de hersendelen, gaan ze denken aan hersendood. De patiënt wordt dan nog niet hersendood verklaard. Er volgt nog een tweede meting. Er moet 6 uur tussen zitten voor het opnieuw gemeten wordt. En als dan de arts de overtuiging heeft, dit is onomkeerbaar, dit is een coma, zeg maar, waar niemand meer uitkomt, dan is het goed. Dan zegt men, deze patiënt is geschikt om een orgaan te doneren. Opvallend is dat het juridisch pas de dood wordt verklaard op de overlijdensakte na het transplanteren van het orgaan. Dus een hersendode iemand, die wordt wel als zodanig verklaard, maar door de arts wordt nog geen overlijdensakte afgegeven. Dat gebeurt pas als de patiënt na die operatie overleden is en dus een volledige hartstilstand is ingetreden. Je gaat als het ware naar de operatiekamer om daar gedood te worden. Ik denk een beetje liguber, maar uiteindelijk wordt daar je definitieve dood vastgesteld. Een bekend cardioloog, David Evans, ik zeg bekend, maar ik ken hem niet, maar ik las dat hij wereldwijd bekend is, die zei, het fundamentele probleem is dat je geen organen kunt transporteren van een echte dode. Vandaar ook de poging om dood, dat begrip, opnieuw te definiëren, zoals met hersendood die term te gebruiken om het toch mogelijk te maken. De hersendode patiënt krijgt zuurstof toegediend en wordt beademd. Het hart klopt, het bloed stroomt door het lichaam, de bloedsomloop functioneert uitstekend, de lichaamcellen blijven zich vermenigvuldigen. De neurale besturing, zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen, die werken nog steeds. In een stoffelijk overschot, iemand die echt overleden is, daar zijn reflexachtige bewegingen niet meer mogelijk, omdat de neurale besturingen zijn weggevallen. Alle organen zijn intact. De hersendoor wordt gevoed. Spijsvertering en stofverdeling die werken ongestoord. Het lichaam kan hoge koorts ontwikkelen. Een hersendoor kreeg medicijnen toegediend en reageert daarop. Uitscheidingsprocessen, urine en ontlasting gaan gewoon door. Wonden genezen. En zwangere vrouwen kunnen zelfs nog maanden nadat ze hersendood zijn verklaard, een gezond, levend kind de wereld brengen. Dat is heel opmerkelijk. Wanneer een operatie om de levende organen eruit te halen begint, stijgt de hartslag en ook de bloeddruk. En volgens specialisten maken in 75% van de gevallen de hersendode patiënt als ware afwerende gebaren. En komt soms zelfs een stukje overeind. Dat noemen ze het Lazarus-effect. Maar ik snap wel, Lazarus stond op in de dood. Hij komt omhoog en geeft dus een bepaald reflex aan. En dat kan alleen maar als er nog een goed functionerend ruggenmerg aanwezig is. Want een ruggenmerg kan alleen maar functioneren als er nog leven in het lichaam is. De wijze waarop de hersendood en hersendoden, waarop daarover gesproken wordt, roept bij de leek vragen op. In een medisch tijdschrift werd geschreven over een vrouw die hersendood was. Even later wordt vermeld dat ze diezelfde avond overleden is. Dat wekt de indruk dat ze eerst hersendood was en uren later pas echt overleden. Wanneer is die vrouw nog gestorven? Misschien heb je ooit wel eens columns gelezen van professor Smalhout. Die schreef in de Telegraaf, het is niet mijn lijfkrant, maar dat had hele interessante medische stukjes. Hij schreef, als arts weet ik uit eigen ervaring wat de realiteit is. De getroffene zal nooit meer ontwaken, maar zijn haar lichaam leeft nog door. Even later schreef ik over de hersendoden, bij wie in de operatiekamer de benoemde organen verwijderd waren, worden waarna beademing en bewakingsapparatuur verwijderd wordt. Dan schrijft hij, de donor is dan pas een lijk geworden. Het zijn artsen en predikanten die mensen aanmoedigen om donor te worden. Waarom? Nou, uit een christelijke naastenliefde. Je doet toch iets voor een ander. Als je een ander het leven kunt laten behouden, dan moet je toch als christen daar heel erg sterk voor zijn. Ik ga wat teksten citeren die ik u niet vraag op te slaan. Dat gaat al wat langer duren en dan kom ik er binnen de tijd niet mee klaar. Maar ik citeer het steeds. In Romeinen 12 vers 1 staat dat onze lichaam moet stellen tot een levend, heilig en godig welgevallig offer. En dat dit onze redelijke eredienst is. Nou, deze tekst wordt door christenen soms aangehaald om orgaandonatie te verdedigen. Ik denk dat deze tekst daar helemaal niets mee te maken heeft. Andere christenen zeggen dat het zo'n mooie gedachte is dat je na je dood nog voortleeft in een ander. Nou, dat moet de Bijbel helemaal niet aan om jou te laten voorleven in een ander. Weer anderen wijzen erop dat, en dat zie je in 1 Korinthe 3 vers 16 tot 19, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en het mag niet ontwijd worden. Als je na je dood je laat opensnijden om organen eruit te verwijderen, is dat ontwijding. Nou, dat klinkt wel erg mooi. Is wel vroom. Maar als deze mensen zich ook door een kies laten trekken, of een blinde darm laten verwijderen, of een baarmoeder laten verwijderen, ja, dan hebben ze gelijk. Maar dat vindt niemand een bezwaar. En is natuurlijk ook het weghalen van delen uit je lichaam. Ook zijn er mensen die zich zorgen maken over de toekomstige opstanding der doden. Ze zeggen, ja, als de doden opstaan, dan heb je er wat uitgehaald met zo'n lichaam. Dat kan toch niet? Nou, ik denk niet dat onze Heere God de moeite mee heeft om een lichaam compleet te maken. We krijgen een verheerlijk lichaam. En wat denkt u voor al die mensen die verdronken zijn, noodgevonden zijn, verbrand zijn en noem maar op. En alle mensen met getrokken kiezen en tanden. U begrijpt wel, uiteindelijk is van een lichaam dat in een graf komt, blijft er ook nagenoeg niets van over. Dus God is niet afhankelijk van onze totale lichamen om dat als verheerlijk lichaam te kunnen laten opstaan. Dan komen we bij de vraag, wat is hersendood in het licht van de Bijbel? Het is wel belangrijk om te beseffen dat voor ons christenen de mens meer is dan een levende machine. Een goed functionerend apparaat. En als er een onderdeeltje van het apparaat kapot is, nou, dan vervang je een deel van die motor of van die machine en dan draait je weer. Zo zeggen mensen, kun je ook zeggen, je lichaam is een goed functionerende machine. En alles wat je dan kunt doen om als die machine ergens kapot is weer te repareren met nieuwe of andere onderdelen, dan draait het gewoon door en dan heb je een goede daad verricht, want die mens blijft doorleven. Nou, de leek zal zich afvragen of de menselijke machine nu helemaal stuk is, of dat er een belangrijk onderdeel stuk is dat misschien kan worden gerepareerd. Nou, als christen beschouwen wij ons lichaam niet als een goed functionerende machine. Natuurlijk vinden wij het ingenieus hoe God in de schepping alles heeft laten werken, dat ons lichaam perfect werkt, dat onze hersenen alles aansturen, dat onze huid zich vernieuwt, dat het bloed door ons lichaam wordt gepompt. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet begrijpen. En dat brengt ons mee tot de conclusie dat voor ons, voor christenen, een lichaam meer is dan een machine. Een lichaam is wel iets anders. En de mens bestaat niet uit een lichaam alleen. Hij bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. De mens is naar Gods beeld geschapen en hij is een hele bijzondere schepping. Ieder mens is uniek en daarom zeggen sommige christenen dat ze nooit een orgaan van een ander zullen accepteren of zullen afstaan. Er zijn ook artsen die er zo over denken. Als een mens hersendoos is, heeft de ziel dan het lichaam al verlaten of heet hij hersendood en is de ziel nog in het lichaam? Dat is wel een vraag om even over na te denken. Maar we weten, als iemand gestorven is, dan verlaat de ziel het lichaam. En die ziel, de mens, een persoon, wie die was, die is gelijk bij de Heer. Wat is de vraag? Kunnen we nou vanuit de Bijbel iets zeggen over orgaandonatie en weefseltransplantatie? Met andere woorden, kunnen we de Bijbel opmaken of God ons criterium van hersendood goedkeurt? Moeilijk, hè? Dat God zegt, nou, als jullie als wetenschappers, als medici vinden dat een lichaam hersendood is, dan is dat lichaam ook voor mij dood. Ga je gang. Is dat zo? Dat is een grote vraag. Want het is een beetje gek om te zeggen, maar als een hersendode niet volkomen dood is, niet echt een lijk is geworden, niet echt de geest heeft gegeven, dan is het snijden in zo'n hersendode eigenlijk in wezen actief einde maken aan het leven van die patiënt die daar in die operatiekamer ligt. Kunnen we de Bijbel opmaken of God achter de praktijk van orgaandonatie staat, zoals dat nu gebeurt, waardoor deze hersendoden ook echt overlijden? Mag dit? Nou, het lijkt wel haast onmogelijk om die vraag te beantwoorden. Kunnen wij op de plaats van God zeggen, dit zal hij wel goedkeuren, dit dient een goed doel, of zegt hij in zijn woord iets dat ons misschien wat voorzichtig maakt? In het Oude Testament geeft de Bijbel, geeft God zelf, ons regels voor het gewone, laten we zeggen, menselijke leven. In het Nieuwe Testament wordt ons meer verteld over het geestelijk leven. Dus zijn met name dus de Joden, die uit de wet van Mozes en alles wat eruit voortvloeit, die iets ons vertellen over de regels waaraan wij ons als mensen te houden hebben. Dan is het wel een feit dat heel veel christenen overgegaan zijn tot het vergeestelijken van wat in het Oude Testament staat. Dat is heel merkwaardig. Natuurlijk zijn er heel veel aanwijzingen in het Oude Testament die iets zeggen over het Nieuwe Testament, vervuld wordt, een vervulling. U weet dat talloze beelden van de Heer Jezus in het Oude Testament genoemd worden. U ziet het in de profetieën ontzettend wordt gewezen naar de komst van de Messias die ooit zal komen. Maar er staan ook gewone menselijke leefregels in waaraan je moet houden. En Joden hebben het altijd heel trouw gedaan. En nu komen we erachter dat die regels uit de wet van Mozes nog zo gek niet waren. Dat klinkt een beetje aanmatigend. Maar ik bedoel, het blijkt dat die regels niet waren omdat God zei, dit ga ik zomaar instellen. Maar het blijkt dat allerlei omstandigheden die regels ook nog voor ons goed waren. Daar ga ik niet op in. Ik ben heel regelmatig in de synagoge te vinden, waar ik als vrijwilliger werk. En dan kom ik tal van regels tegen. Allerlei wetten waar mensen zich aan houden. Hoe ze koosjes moeten eten, hoe ze een feest moeten vieren, hoe ze hygiëne moeten bedrijven en noem maar op. Maar al die regels deden wel voor gezorgd dat Joden in allerlei omstandigheden het vaak er beter afbrachten, minder ziek waren dan mensen in hun omgeving. Toen in de middeleeuwen de Joden ervan beschuldigd werden dat zij de veroorzakers waren van de pest, omdat ze de bronnen zouden hebben vergiftigd, was het wel een feit dat Joden die pest veel minder trof dan anderen. Dat is geen toeval, want de Joden hadden hun eigen spijs- en hygiënewetten. Terwijl vele volkeren nog leefden zonder hygiëne, hun behoefte deden in water wat ze later dronken, schreef de wet al voor dat je voor je ontlasting buiten een legerplaats moest begeven en daar je behoefte moest doen en het mee moest toedekken en een sopje meenemen. En al die reinigingswetten en die hygiënische wetten, die hebben ervoor gezorgd dat Joden veel minder vatbaar waren voor allerlei ziektes. Dus de regels zijn niet alleen maar opgelegde regels van je moet je ergens aan houden, maar ze hadden ook nog, blijkt nu steeds meer, heel een duidelijke zin om gezond te leven. Dus je kunt zeggen, Joden hebben ons in wezen, of Joden, het Oude Testament kan ik beter zeggen, regels gegeven om ons aan te houden en die regels moeten we niet vergeestelijken. Een fundamentele tekst die hier een rol speelt, die kunnen we vinden in Deuteronomium 30 vers 19. Misschien kunnen we die even opslaan. Deuteronomium 30 vers 19. Ja, 30 vers 19. Daar staat, ik neem u heden, de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land waarvan de Heere, uw vader Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft dat hij het hun geven zou. Hier staat, kies het leven of de dood. Ik hoor u twee dingen voor, zegt God. En dan weten wij als christen wel dat we dan heel vaak dit, laten we zeggen, vergeestelijken door te zeggen, hier wordt bedoeld, je kunt kiezen voor het eeuwige leven, je kunt kiezen voor het volgen van God, je kunt kiezen voor het volgen van de Heer Jezus en hem aannemen, dan word je van de dood overgeplaatst in het leven. Natuurlijk, dat weten we. Maar hier kun je zeggen, niet, het is hier geen keuze tussen eeuwig leven of eeuwig verloren zijn, tussen hemel of hel. Er is geen bezwaar tegen om dat zo uit te leggen, dat is ook een waarheid. Maar we moeten wel bedenken, het woordje geestelijk staat in deze tekst. God heeft hier gewoon over leven. Hij zegt, als je moet kiezen tussen leven en dood, kies dan het leven. Zo hebben de Joden die tekst altijd opgevat. Bijvoorbeeld in de Talmud, in de Jeruzalem Talmud, vind je beschreven dat ouders worden opgedragen hun kinderen zwemles te geven. Ja, dat gaan we even. Nou ja, heel eenvoudig. Als ze in het water raken, dan kunnen ze zich zwemmend in leven houden. Dus in Talmud staat, leer je kinderen zwemmen, kies het leven en niet de dood. Dus het is maar één hele enkele uitwerking van dat gebod. En wij als christen hebben ook de plicht te kiezen voor leven. Een gelovig mag natuurlijk niet kiezen voor dood. Dat betekent in de praktijk ook dat we anderen moeten helpen als ze dreigen te sterven. Je moet een drenkeling proberen te helpen. Je moet mensen die van honger omkomen helpen. Nou, er zijn talloze geboden in de Bijbel, vooral het Nieuwe Testament, die ons als gemeente en als christenen duidelijk maken. Het betekent ook dat we ons de anderen laten helpen als wij dreigen te sterven. Dat houdt in dat waar dit in overeenstemming is met de rest van de Bijbel, zouden we ons als orgaandonor moeten opgeven. Je moet immers voor het leven kiezen, je moet een ander helpen en je moet jezelf door een ander laten helpen. We kunnen immers levens redden, maar, ik heb gezegd, het moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met de rest van de Bijbel. We zullen elders in de Bijbel niet een gedachte mogen vinden die ons waarschuwt om geen orgaandonor te worden, die ons daarvan wil houden. En is die gedachte er wel? Ja, want over deze tekst is wel meer dan alleen orgaandonatie af te leiden. De tekst roept ons op om voor het leven te kiezen en tegen de dood. Als ik dus een orgaan nodig zou hebben, omdat ik anders zou sterven, dan zegt deze tekst mij dat ik voor het leven moet kiezen en dus moet besluiten een donororgaan te aanvaarden. En als ik aan mezelf denk, betekent het dat ik mij niet mag opgeven om orgaandonor te worden, want dan zou ik juist weer voor mijn eigen dood kiezen. Is dat ingewikkeld? Dat is een beetje ingewikkeld. Als je hersendood bent en je kiest voor om orgaandonor te worden, dan kies je er eigenlijk voor om als hersendode jezelf tot dode te maken, totdat je op de operatietafel je organen kwijtraakt. En in wezen kies je dan voor de dood, hoe gek dat klinkt. En als ik denk aan die ander die voor de dood kiest om mij een orgaan te geven, dan moet ik erop staan dat die ander ook kiest voor het leven en tegen de dood. In dat geval zou ik een donororgaan moeten weigeren. Maar anders laat je een andere daarvoor kiezen. Maar goed, je kunt ook zeggen, ik maak het niet zo moeilijk, want die ander, die heeft al gekozen. Dat hoef ik niet van hem te doen, die heeft al gekozen. Zijn orgaan is al beschikbaar en ik verander er niks meer aan. Kies ik voor de dood en weiger ik het orgaan, of kies ik voor het leven en accepteer je het orgaan. Ik sta voor een moeilijke beslissing die ik zelf moet nemen en waarin mijn eigen hart mij alleen kan leiden. Ik hoef niet te zeggen dat ik bij God te raden zal gaan, want dat doe ik al. Ik heb de teksten uit zijn woord al voor me liggen. Ik moet dus beslissen hoe ik met zijn woord moet omgaan. Een moeilijke beslissing die het ene mens misschien anders zal nemen dan de andere. Maar het is een beslissing waarbij je hart en je geweten een belangrijke rol spelen. Dat zult u allemaal begrijpen. Wanneer ben je dood? Kom nog een keer op terug. Bij het nadenken over hersendood moet ons afvragen of hersendood vanuit de Bijbel ook gezien wordt als echt dood. Het hangt ervan af welk mensbeeld je hebt. Een medicus ziet een mens misschien als een terrepaire machine, heb ik al gezegd. Een christen heeft een ander mensbeeld. Een mens heeft een aantal organen, even als een dier. Een mens is een uniek wezen door God zelf geschapen. De mens heeft iets goddelijks in zich. Hij is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Zegt Genesis 1, vers 26 en 27. Dat betekent dat voor de mens andere meningen en criteria gelden dan voor dieren en planten. Mens is een uniek schepsel, niet te vergelijken met een dier. Om te weten wat de dood voor de mens betekent, zullen we moeten afvragen wat het leven voor de mens betekent. Als de Bijbel de kenmerken voor de levende mens geeft, wat zegt de Bijbel dan? En als de Bijbel over onze persoonlijkheid spreekt, als het over de ziel gaat, waar spreekt de Bijbel daarover? Nou, in Genesis 7, vers 22, heeft dominee Niemeyer talloze keren aangehaald, lezen we dat God de adem des levens in de mens blies en in de dieren blies hij alleen de levensgeest. We zien dus dat het leven van de mens te maken heeft met zijn ademhaling, dat de adem die hij inneemt en uitblaast te maken heeft met de geest van God. God blies de adem in de eerste mens. We spreken ook bij het sterven vaak over het uitblazen van de laatste adem, waarbij ergens het gevoel hebben dat het uitblazen van de laatste adem ook de ziel het lichaam verlaat. Misschien ook duidelijk bij de Heer Jezus in Johannes 19, vers 30, waar staat dat hij de geest gaf. Dat is een bijzondere omschrijving van sterven. Dat je bij je dood je geest teruggeeft aan God. Niemand kon zien dat de geest hem verliet, maar iedereen kon wel zien dat hij zijn laatste adem uitblies. Voor adem en geest wordt in het Hebreeuws dezelfde woorden gebruikt, ruach. Je komt een bepaald lied in, of je komt het woord ook tegen. En hetzelfde zien we ook in Psalm 104. Daar staat, verberg gij uw aangezicht, zij worden verdeeld. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en keren weer tot stof. Zend gij uw geest uit, zij worden geschapen en gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. Wat staat hier? De dood treedt in als God je adem wegneemt. Dan sterf je en keer je terug tot stof. Dat wil zeggen, dan treedt de ontbinding van het lichaam in. De ontbinding treedt dus in bij de dood. Als er geen ontbinding in treedt, ben je ook niet dood. De hersendood, waarbij geen ontbinding intreedt, is dus bijbels gezien niet echt dood. Je bent geen dode, je bent geen lijk. Dat was de adem. Voelt u het verschil tussen Gods adem en de mens geblazen en dat God een dier levend schept? Hij blaast zijn adem in en hij zegt als de mens zijn laatste adem uitblaast, dan blaast hij als het ware zijn geest uit, die rauw, en die keert terug tot God. Er is nog iets en het gaat over bloed. Een heel belangrijke tekst in Leviticus 17, daar staat: de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening voor uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd: niemand van u zal bloed eten. Want wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is zijn ziel. Het gaat dus over eten van bloed. Heel weinig christenen beseffen dat dit een gebod is, dat niet oud-testamentisch is, maar ook in het Nieuwe Testament herhaald wordt. Dat kun je ook in Handelingen lezen. Bloed is heilig. Het wordt op het altaar gebruikt om voor verzoening te bewerkstelligen voor de zondaar, opdat deze van zijn zondenschuld verlost wordt en weer gemeenschap met God kan hebben. In eerste instantie gaat het hier over het bloed van oud-testamentische offerdieren. Maar tegelijk is het een heel duidelijke grondgedachte over het bloed van de Heer Jezus. In de Bijbel is bloed niet gewoon een vocht door de aderen stroomt, maar het heeft ook een godsdienstige betekenis. Het brengt verzoening aan. En waarom juist bloed? Omdat de ziel in het bloed is. Daar staat in de Bijbel. Ja, het bloed is de ziel. Als je bloed door je aderen stroomt, ben je levend. Dan is de ziel nog in je. Ik heb één blaadje kwijt. Of het is aan elkaar geplakt. Het is geplakt. Gelukkig, anders had ik dat improviserend verder gedaan. Nou, dan komen we weer terug bij de hersendoden. Zijn hart klopt nog. Zijn bloed stroomt nog steeds door zijn lichaam. Bijbels gezien is zijn ziel nog in zijn lichaam. Hij is geen dode, hij is geen lijk. Hij leeft nog steeds. Ook als zullen artsen misschien anders zeggen. Die kunnen zeggen dat hersendood voor een christen niet betekent dat hij echt dood is. Dus als we denken aan de adem van God die hij uitblaast, waarbij de ziel het lichaam verlaat, en dat de ziel in het bloed is. Als bloed stilstaat, als het hart niet meer klopt, als er geen circulatie meer is, dan is de mens dood. Snap je het verschil tussen een hersendode en een 100% echte dode? Dat is een aanzienlijk verschil. Maar even samenvattend, de mens is een uniek wezen. Hij is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Ons mensbeeld wordt bepaald door wat God erover zegt. Ten tweede, de ziel en het leven van de mens zijn verbonden met de adem van de mens. Als hij ademhaalt, zelfs als dit gebeurt via een beademingsapparaat, is hij levend. De ziel en het leven van de mens zijn verbonden met het bloed. Als het bloed levend is, dat wil zeggen als het door het lichaam stroomt, is de mens nog levend. Nou, natuurlijk mag u, dat is het eenzetting, zelf bepalen of het begrip hersendood voor u aanvaardbaar is als bewijs dat de patiënt echt dood is. Een uitzondering nogmaals vormt de niertransplantatie, want een donornier kun je ook krijgen van iemand die gestorven is. Dus die echt dood is, kan een nier getransplanteerd worden en kun je mensen helpen om niet wekelijks een aantal keer naar een nierdialyse te hoeven. Dus, mag ik organen wel afstaan of zelf accepteren? Ja, als het om nieren en weefsels gaat, is er geen enkele belemmering. Als het gaat om organen als longen, lever, hart enzovoort, dan kun je daar nog eens over nadenken. Het is trouwens zo, als u besluit om die codiciel of in te vullen dat u geen donor wenst te zijn, dan houdt dat niet in dat u vanzelfsprekend ook nooit als donorvrager geholpen wordt. De medische wetenschap zegt niet: je hebt ingevuld dat je geen donor wilt zijn, dan mag je ook niet geholpen worden door haar. Maar, heel erg consequent, lijkt het mij niet om te zeggen, nou, ik wil wel aangeven dat ik niet donor wens te zijn, maar als het erg, de nood heel hoog was, dan wil ik wel een orgaan van een ander accepteren. En daar moeten wij eens over nadenken, of dat wel een erg consequente manier van handelen is. Goed. Dit heeft mij wel heel erg aan het denken gezet. En ik heb natuurlijk de taak helemaal niet om iemand af te houden van zijn voornemen om zich op te geven als een donor. Maar het is wel goed om na te denken, is voor de medische wetenschap hersendood hetzelfde als iemand die door God verklaard, die thuis gehaald is, die zijn laatste adem heeft uitgeblazen, waarvan de ziel tot God teruggekeerd is. Ik ben wel overtuigd dat degene wat van de bloedsomloop werkt, het hart klopt, en dat er zelfs een voorbeeld is van een vrouw die in zwangerschap het kind nog ter wereld brengt, terwijl ze hersendood was verklaard, dat betekent dus dat toch het lichaam blijft functioneren. Zij met behulp van een apparaat, het functioneert nog wel. En de cellen groeien en de baby groeit. Dus dat is wel iets, vind ik, om over na te denken.
Ja, oké. Okay.
Laten we zeggen, orgaandonatie, de Bijbel en ik. Ja. Ongeveer. Dat is, ik geloof dat het de titel is. Ja. Het is wel ja, de moeite waard. En dan weet ik ook wel, er zijn natuurlijk ook predikanten die daar heel anders over denken. En ook Dominique Hoeken heeft niet het laatste woord, en die weet niet alles. Ik heb toen hij dit ooit jaren geleden verkondigde, toen was ik bij Dominique Niemeyer, bij Dominique Malgo, ik vergis mij, veel langer geleden, bij de uiteenstelling van hem over met name harttransplantatie. En toen wilde hij aantonen dat het hart meer is dan een kloppende pomp. Daar was ik met hem oneens. Daar werd ik niet over eens. Hij zei, ja maar in de Bijbel staat, in het hart komen gedachten op. Ik zeg, voor mij denkt het hart niet, maar komen de gedachten op uit je hersenen. En je hart is symbolisch voor, ik ga met kloppend hart naartoe. Nou, je snapt wel, alles wat met hart te maken heeft, met liefde en met gevoelens. Hij is mijn hartsvriendin, of ik heb echt een hart voor hem, hij heeft hart voor de zaak. Dan denk ik zelf dat het figuurlijk wordt bedoeld, maar Dominique Hoeken denkt dat in het hart ook kenmerken van een mens zitten. En hij zegt dat het donoren zijn geweest, nee, patiënten die een donorhart hebben gekregen, die een tijd lang een onherkenbare karakterverandering hadden. Waarbij ze leken op de man of vrouw die het hart gegeven had. Nou, dat kan ik niet tegenspreken. Ik weet dat niet. Ik vind het nogal sterk. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet.
Ja.
Zeg je?
We hebben geen pasklaar antwoord.
Nou, daar niet op. Maar goed, hij noemt allerlei voorbeelden uit de Bijbel waarin het over hart gaat. Maar ik denk, ja, persoonlijk denk ik, dat zijn allemaal, dat is beeldspraak. Maar goed, hij denkt anders. Want ik weet dat Ans heeft een keer een heel vroeg afgebroken zwangerschap gehad. En toen heeft ze heel veel bloed verloren. En toen hing er een fles op haar bed. En had ze vergeten af te halen van wie dat was. Oh, dat is meneer die en die. Oh, dat is een leraar Duits. Van het, ik zeg, als je nou straks goed bijkomt, ja, dan heb je straks een mooi mondje Duits. Dat bloed van die man, maar heeft niet geholpen. Want ze sprak al goed Duits. Goed. Nou, hier wil ik het graag bij laten. U denkt maar eens over na. Doe ik ook.